Enige dagen geleden kwam er een verhaal voorbij over de vraag wat eigenlijk die linnen doeken in het graf voorstelden. Omdat er nou eenmaal in de Bijbel melding gemaakt wordt van dat die linnen doeken in het graf liggen en gezien worden door de discipelen. En dat staat dan in Matthäus, Marcus, Lucas. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd zo. Maar het wordt nogal eens vermeld, uitdrukkelijk. Dus soms meerdere malen achter elkaar. En er kwam er een verhaal voorbij. Van dat, ja, nee, dat had een betekenis. Zeker had dat een betekenis. Nee, het stond niet voor niks in de Bijbel. Want het ging dan over dat als een de Heer, met een kleine h, de Heer, at, kennelijk zat hij dan in zijn eentje aan tafel, hetgeen toch tamelijk troosteloos is. Maar goed, dan was de tafel netjes gedekt en had hij een servet, een linnendoek. Een servet had hij erbij, was allemaal klaargelegd enzovoort. En dan aan de kant stond dan de butler, de huisknecht, de lakei of wat zo iemand met sterren en strepen, weet u wel. En die stond dan te kijken of de meester at enzovoorts. En als de meester, de heer, dan klaar was met eten, dan gooide hij zijn servet en onze spullen gooide hij gewoon zo op tafel. Stond op en liep weg. En dat betekent dat dan de lakei, de knecht, hoe die maar heette, kon gaan afruimen. Maar het kon ook gebeuren dat de heer, die meester, weliswaar van tafel opstond, maar dan vouwde hij zijn servet, of hoe dat heet, maar dat linnen doek, vouwde hij netjes op, legde hij naast hem, en dan liep hij weg. En dan kwam niet de lakei of de butler of de ober om de tafel af te ruimen, want dat opgevouwde linnen doek betekende: ik ben nog niet klaar, ik kom terug. En dat was dan de boodschap. Want in het graf vonden ze de linnen doeken keurig opgevouwen enzovoorts. En dat is toch tot daar en toe zo'n verhaal. En dan komt er allemaal reacties onder van wat een geweldige waarheid. Wat heerlijk, wat mooi dat dat allemaal een betekenis heeft. En ik denk dan weer, wat weten de mensen toch weinig van de Bijbel en van de Bijbelse symboliek. En wat wordt er dan weinig over nagedacht? Ik kom terug. In het graf waar die doeken liggen, daar vinden ze, liggen de doeken op tafel zo, op het graf, of waar het maar ligt, aan het voetenend, geloof ik, waar het maar lag. Zweetdoeken heten het trouwens ook nog, wat niet klopt, want in de Bijbel zijn het linnen doeken. En de zweetdoek is een ander ding, ligt op een andere plek. Dat is de doek die over het gezicht lag. Dat heeft men verstaald met zweetdoek. Maar betekent het dan dat de Heer terugkomt in dat graf of wat? Wie verzint zulke dingen? Ik weet het niet. Ik vertel het nu, maar ik ben er nog ontdaan van. Van hoe iemand in alle ernst. Ja, het is een leuk verhaaltje en het houdt de mensen bezig. Je kunt er een poosje over praten. De Heer komt terug. Is dat niet een geweldige boodschap? Het graf was wel leeg, maar hij komt terug in een graf. Want daar heeft hij zijn doeken achtergelaten. En hoezo? Zat hij dan in zijn eentje te eten dan of zo? In een graf? Het graf is de dood. Dat is niet een uitbeelding van eten of van een maaltijd of iets dergelijks, op geen enkele wijze. Kortom, het slaat echt helemaal nergens op. En dat de Heer terugkomt, dat weten wij wel, maar dat is omdat hij dat daarna alsnog gezegd heeft. En gepaard met een teken, maar dat was op de zogeheten hemelvaarsdag. En daar liet hij dus niet zijn servet achter op de Olijfberg of zo. Ja, hoe zeg je dat nou? Nee, ik weet het niet. Ik heb er zo'n moeite mee. Maar niettemin, er staat wel in de Bijbel over die doeken. Maar eerlijk gezegd, die doeken spelen al een rol bij zijn geboorte. Want daar lezen wij, het is zo weer kerst, weet u wel. Daar lezen wij dus Lucas 2. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. En zij wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribben. Daar heb je doeken. Dat was waar de heer in gekleed werd. Is dat opmerkelijk of niet? Ik heb altijd gedacht, dat is niet opmerkelijk. Het opmerkelijke is dat het erbij staat. Want opmerkelijk is het niet. Als je het voor je ziet, dan zie je gewoon het kind in luiers. En ik weet wat het is, want ik heb er wat moeten uitwassen. Want na mij werden er nog 6 geboren bij ons thuis. Dus ja, luiers. Het kind werd in luiers. Niet van die papieren dingen of zakjes, bemal. Wij deden het veel goedkoper. In luiers, die werden gewoon uitge... Nou ja, enzovoort. Luiers, doeken waren dat. Maar dat is niet het punt. Het punt is, maar waarom staat het in de Bijbel? Zij wikkelde hem in doeken. En legde hem in een kribbe. Hetgeen wij dan toch kennen als een voerbak. Toch? En er is echt niet zo heel veel voor nodig om te begrijpen dat deze dingen daar, dat wil zeggen rond kerst, een uitbeelding zijn van het hoge priesterschap. Het priesterschap, hoge priesterschap van de Heer Jezus Christus, naar de ordening van Melchizedek. Want het linnen is, kan me niet schelen hoe het in het Nieuwe Testament en onder de Grieken en de Romeinen was. Het gaat erom wat er in het Oude Testament, in de Levitische wet, over beschreven staat. Het linnen werd gedragen door de priesters. Niet noodzakelijk uitsluitend, maar het punt was dat bij de priesters was uitgesloten het dragen van wol. En linnen schijnt het enige alternatief geweest te zijn. Meer keuze hadden we niet kennelijk, want ik kom het in de Bijbel niet tegen. Priesters mochten zich niet kleden in wol, maar moesten zich kleden dus in linnen. Zo sterk dat je in de Statenvertaling leest over degenen die een linnen lijfrok droegen. Dat is bij gelegenheid zelfs inclusief David, die voor gelegenheid een linnen lijfrok droeg. En het was toen hij de Ark des Verbonds naar Jeruzalem bracht. Maar in het algemeen is dat de uitdrukking voor priesters, degenen die een linnen lijfrok droegen. Specifiek linnen, omdat linnen een uitbeelding is feitelijk van leven uit de dood. Het proces van de bereiding van linnen is namelijk een proces van lijden, dood en opstanding. Uiterst bewerkelijk. En geen prettige aangelegenheid. Maar toch maar weer. Daar ga ik het nou niet over hebben. Maar het wordt al uitgebeeld in de... Bij de geboorte van de Heer Jezus, waarom ook niet? Er was aangekondigd, gij zult zijn naam heten Jezus en hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Staat meteen, geloof ik, al in Matthäus 1. En dat is niet de normale gang van zaken, de normale bezigheid van het koninklijke huis, dat wil zeggen van de koning. Want zijn volk zalig maken van hun zonden is de bezigheid van de hoge priester, die immers volgens Hebreeën dan maar weer 2 verzoening zou doen voor de zonden zijns volks. Hebben jullie dat? Maar linnen is een beeld van priesterschap, maar wij kennen de... Met name de hoge priester na de ordening van Melchizedek, of gewoon, wij kennen Melchizedek, als degene die in onze Bijbel althans niks anders deed dan tienden ontvangen. Had hij misschien niet aan gedacht, maar dat is wat hij wel deed. Van Abraham en daarmee van Levi, zegt laconiek Hebreeën 7. Maar goed, en brood en wijn voortbrengen. Dat is wat hij doet. Leven geven. En vergis je niet, voedsel heeft wel degelijk een reinigende werking op het menselijk gestel, om zo te zeggen. Zonder voedsel vervuil je ook van binnen. En dan gaat het fout. Dat die reinigende werking ook toegeschreven kan worden aan de werking van het bloed. Dat komt omdat het bloed nou eenmaal het voedsel moet rondbrengen in het lichaam. Dus van de logistiek, zal ik maar zeggen. En de aanvoer. En tegelijkertijd ook op de terugweg de afvoer van afvalstoffen, reiniging. Als er geen voedsel te verspreiden valt, valt er ook niks meer op te ruimen. Dan gaat het fout. Vandaar dat de Heer Jezus ons voorgesteld wordt als degene die met 5 broden, bij wijze van spreken, of hoeveel te maar waard, waren er ook eens 12, geloof ik, als ik me goed herinner, zo snel, een hele menigte voedde. Dat is een uitbeelding van het priesterlijke werk van Christus. Dat men het zo niet noemt, maar zeker al niet op Facebook. Ja, dat is omdat men niet weet wat het priesterlijke werk nou is. En specifiek niet wat het priesterlijke werk van de Heer Jezus Christus is. Want u weet hoe het is als je de woorden werk en Jezus bij elkaar zet. Dan denkt men aan lijden en dood. Want dat is zijn werk. We noemen dat zijn werk. Oké, we noemen dat zijn verzoeningswerk. Hij noemt het zelf het werk dat hij gedaan heeft op aarde enzovoorts. En daar laten wij het dan bij. En als hij dan hoge priester is, oké, dan wordt dat op dezelfde hoop gegooid. Wat moet ik zeggen, wordt in hetzelfde kader ingeraamd. Zo van, dat is dan zijn hogepriesterlijke werk, want hij was toch hogepriester. En dan moet ik u zeggen dat het allemaal helemaal niet klopt. Omdat het priesterschap van Christus totaal niks te maken heeft met wat er uitdrukkelijk aan vooraf ging. Namelijk zijn lijden en dood. Ik blijf het hard roepen. Zijn dood aan het kruis kun je volgens het Nederlands beschrijven als een offer. Maar als je de betekenis van het begrip offer kent, de echte betekenis van het woord als zodanig, hou je er vanzelf mee op. Want een offer is een offerte, is een aanbieding, is iets wat gegeven wordt, wat overgedragen wordt, enzovoorts. Dat is wat het is. Ik zeg altijd erbij, het staat in je woordenboek. Nou ja, in de mijne staat het in ieder geval. In alle, ja, zeker, ja. Offer is een aanbieding aan iemand die hoger is dan jij. Nou wordt het lastig omdat de minister van Onderwijs net heeft bedacht dat het woord hoger moet worden afgeschaft. Maar doe maar weer. Het zijn rare dingen. Maar als je iets aanbiedt aan een koning of aan God, dan heet het een offer. En als je iets aanbiedt aan een klant of aan weet ik wie, dan heet het een offerte. Maar ja, het is heus hetzelfde woord. Heb je dat nog? En daarom opofferen betekent hetzelfde als offeren. Op de Griekse wijze met het voorzetsel ervoor. Dan wordt het nog sterker. Want het drukt uit dat een offer altijd naar boven gaat. Afofferen bestaat niet, hè? Het is opofferen. Het is naar boven toe. Naar een hogere instantie. Maar de kruisiging van de Heer Jezus was niet omhoog, maar naar beneden. Het was een vernedering. En de Bijbel noemt het een uiterste vernedering. Ik heb eens een keer een uitgebreide beschrijving. Ik weet niet meer waar, zo gauw. Een van mijn boeken natuurlijk. Maar goed, een uitgebreide beschrijving gelezen van de kruisiging en de toepassing daarvan. En de functie, de betekenis daarvan, de plaats daarvan in de Romeinse cultuur. Als je dat tenminste nog cultuur mag noemen. Maar goed, en daar is niks verhevens aan hoor. Hoe hoog het kruis ook is, daar is niks verhevens aan. Dat is uiterste vernedering, schade, schande is het. En dat is ook wat de Bijbel erover zegt. Hij heeft het kruis gedragen en de schande veracht. En dat is een understatement. Dat wil zeggen, dat is heel zacht uitgedrukt. om er inderdaad niet al te uitgebreid bij stil te staan. Want de Bijbelse boodschap is de boodschap dat God hem heeft opgewekt sindsdien. Dat weliswaar. Door een oordeel te brengen over de ganse schepping in de persoon van de Heer Jezus Christus, dat wil zeggen de Heer Jezus, die de personificatie was van heel de schepping, dat is één ding, maar daardoor is de boekhouding als het ware gesloten van die oude wereld. En dat maakt de weg vrij tot een nieuw begin. En dat is wat van oudsher, ik bedoel vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel, vanaf het begin des boeks geschreven is. Dat het gewoon doet. Dat onderscheidt zich trouwens totaal van alle andere godsdienstige of religieuze opvattingen die wij in de wereld kennen, of zelfs niet kennen. Want die kennen niet anders dan dat de mens hier op aarde leeft. En als er iets hogers bestaat dan de mens, toch hoger dus, als er iets hogers bestaat dan de mens, alweer God noemen, dan is het meteen, maar dan is er ook een hiernamaals. Dat weet u, als je gelooft dat God bestaat, geloof je dat er een hiernamaals is, hè? En daar gaat het dan maar om. Ik heb de afgelopen dagen trouwens heel wat zogeheten paasliederen gehoord. Ook modernere. Ook aan de countrywereld, jazeker. Nog een van Dolly Parton trouwens, geloof ik ook nog. Prachtige uitvoering was dat. Maar het kwam erop neer dat sindsdien de weg naar de hemel open is. En dan betreur ik dat. Niet dat het niet Bijbels is, maar ik betreur het wel. Want de weg naar de hemel is punt 1 pas open in de opstanding van Christus, dat klopt. Maar voor de rest wekt het de indruk alsof de hemel het hiernamaals is, waar een mens naartoe moet. En dat is niet zo. De hemel is een hogere bestemming voor de gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling. Dat is nog een ander verhaal. Maar het punt is, men gelooft in al die religies, gelooft men dat men sterft en daarna is er nog wat. U weet wel, is er nog iets na de dood? Of zoiets, met een heel slordige formulering. Maar de Bijbel leert niet dat er nog iets is na de dood. De Bijbel leert dat er opstanding is uit de dood. Niet iets in de dood, niet in het sterven, en daar gaat het dan op een andere wijze verder, in een andere aggregatietoestand, of hoe dat maar heten mag tegenwoordig. Nee, de Bijbel belooft opstanding uit de dood, impliciet dus terugkeren op aarde, en dan inclusief, omdat het vermeld staat, expliciet op een nieuwe aarde uiteraard. En de hemel is de uitzonderlijke bestemming van de gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling. Maar let maar op, je hoort iedereen ook in het christendom de term hemel gebruiken als aanduiding van het hiernamaals. En ineens is het hiernamaals niet meer de Hades, het dodenrijk, maar dan wijst men omhoog. Maar het is niet zo, als iemand overlijdt gaat hij naar beneden. Net als de Heer Jezus zelf trouwens. Zie? Maar goed, om terug te komen op dat linnen. Het is uitbeelding van priesterschap. En in het geval van de Heer Jezus in zijn geboorte wordt het geassocieerd met een kribbe, het voedsel. Dan heb je die twee dingen bij elkaar. En dan ben je dus bij Melchizedek terecht. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat staat dan twee bladzijden eerder in Lucas, maar goed. Maar aan het eind van het leven van de Heer Jezus komen wij die doeken weer tegen. Ja, niet dat ik wil beweren dat het dezelfde doeken zijn, maar overdrachtelijk is dat natuurlijk wel zo. Want ons wordt uitdrukkelijk vermeld dat als de Heer gestorven is, dan wordt hij afgelegd, noemen wij dat in gewoon Nederlands. De kruisafname noemen wij dat dan, zijn begrafenis. En dan wordt hij gewonden, gewikkeld heet dat, in linnen doeken. Bij gelegenheid staat erbij, zoals dat bij de Joden gebruikelijk was. Maar als dat zo is, waarom staat het er dan nog specifiek bij? Dan moet je meteen, dan dus krijg je een extra vraag. Als het vanzelfsprekend is, waarom staat het er dan nog bij? Nou ja, om er een betekenis aan te hechten natuurlijk. Om onze gedachten daarbij te bepalen zoals we dat vandaag nu dus ook inderdaad doen. Weet u wat, ik heb nog wel even, dus ik kan u net zo goed even die schriftplaatsen voorhouden waar hierover gesproken wordt. En in de gewone volgorde is dat in Matteüs 27. In Matteüs 27, waar wij lezen in vanaf vers 57, dat het avond geworden was. Toen kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef. Grappig, bij zijn geboorte begint het verhaal in Matteüs bij Jozef, gij zoon Davids. En hier zijn we aan het eind of aan een nieuw begin, eigenlijk. En wie verschijnt er op het toneel? Ene Jozef. Kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. U kent het verhaal langzamerhand waarschijnlijk wel. De enige grond waarop je dat lichaam kon opeisen was dat de familie was. Dat hij de familie van de Heer Jezus vertegenwoordigde. Zowel via het Romeinse als via het Joodse recht, heb ik begrepen. Maar goed. En Jozef, het lichaam nemende, wond hetzelfde in een zuiver, fijn lijnwaad. Staat er. Dat zuiver, dat is gewoon schoon. En fijn lijnwaad is de vertaling van één Grieks woord dat geacht wordt linnen te betekenen. Maar een zuiver linnen, ja, schoon iets van linnen. Een doek kun je dus vertalen. Hier gebeurt dat niet. Hier wordt linnen weergegeven in lijn. En dat is natuurlijk goed. Een lijnwaad. En hij werd gelegd in een nieuw graf, dus een schoon, zuiver, gereinigd of nooit vuil gemaakt lijnwaad, legde dat in een nieuw graf, het welk in een steenrots uitgehouwen had, en een grote steen tegen de deur des grafs. En dat was het dan. En meer lezen we daar niet over in Matteüs, voor zover ik weet. In Marcus wordt het ook aangehaald, dat is in Marcus 15... Waar staat in vers 42, als het nu avond was geworden, terwijl het de voorbereiding was. Dat is een woord ter aanduiding van de vrijdag. Wij noemen dat de vrijdag, maar het is de dag voor de Sabbat. 'S Avonds, vrijdagavond is namelijk Sabbat, hè. Terwijl het de voorbereiding was, welke is de voorsabbat? Want de sabbat is de zaterdag. Kwam Jozef, die van Arimathea was, een eerlijk raadsheer, die ook zelf het koninkrijk gods was verwachtende en zich verstoutende, ging hij in tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Verstoutende wil zeggen dat het toch al dapper was. En Pilatus verwonderde zich dat hij alreeds gestorven was. En dat wordt dan nog eventueel gecheckt, maar dat staat hier niet. Maar dan staat er vervolgens vers 46. En hij kocht fijn lijnwaad, dat wil zeggen, Jozef deed dat. Hij kocht fijn lijnwaad. En dat is de vertaling van één en hetzelfde woord, synton, fijn lijnwaad. Het betekent gewoon linnen. Het schijnt dat men het bij voorkeur zou vertalen met een zeil. Een grote lap linnen, matuma. Hij kocht fijn linnen, of verkocht linnen, iets van linnen, een doek. En hem afgenomen hebbende, wond hem in dat, en dan staat het weer. Syndon, Grieks, syndon. En legde hem in een graf, het welk aan de steenrots gehouden was. En hij wendelde een steen tegen de deur des grafs. Dat was het dan. En hier staat het dus twee keer. Met datzelfde woord. Dan krijgen wij Lucas 23. Waar eerst wij terecht zijn in Lucas 23. Vanaf vers 50 is dat. Zie een man met name Jozef. Zie je dat het linnen, dat lijnwaad, die linnen doeken geassocieerd worden. Notabene met de naam van Jozef, die hier ook geïntroduceerd wordt. Mooi, hè? Wat deed Jozef ook alweer? Hij bracht voort brood en wijn. En ze werden tezamen dronken, staat er daarna bij. Maar die lees ik nooit mee natuurlijk. Hè. Maar het staat er wel. Hè. En ze werden tezamen dronken. Ja. En zie een man met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man, enzovoorts. Die ook zelf het koninkrijk gods verwachtte, vers 51, ging tot Pilatus 52 en begeerde het lichaam. En als hij het zelf afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad. Dan staat het weer, linnen, sindon. En legde het in een graf, in een rots gehouden, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag der voorbereiding, namelijk de Sabbat kwam eraan. Dus ook hier staat dat het op een vrijdag was. Heb je dat? Nou ja, de zesde dag van de week, net wat u wil, maar... Ik zeg dat erbij omdat er allerlei wilde theorieën over ontwikkeld zijn geworden zijn. Over welke dag het was. Maar er is niks moeilijks aan hoor. De kerkelijke traditie is volkomen correct hier. Op een vrijdag. Dat was Lucas 23. Maar in een halve bladzijde verder. Daar in hoofdstuk 24 dus. Lezen wij. Vers 12. Doch Petrus opstaande liep tot het graf. In de looppas. Niet hij wandelde naar het graf. Hij liep, dus dat is in hoog tempo. Hij rende naar het graf. En nederbukkende zag hij de linnendoeken liggende alleen. Meer niet, hij zag de linnendoeken liggen. En ging weg, zich verwonderende bij zichzelf van hetgeen geschied was. Dat zijn diezelfde linnen doeken dus, waarin de heer gewikkeld was geworden. En dat is wat van hem teruggezien wordt in het graf. Meer niet. Dat is het Lucas-evangelie. En dan hebben we Johannes, hoofdstuk 19... Johannes 19, waar wij lezen vanaf vers 38. Daarna Jozef van Arimathea, ook hier, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen en Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus wordt vervolgens geïntroduceerd. En dan vers 40, zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En dat breekt me dan de klomp, hè? Er staat dat erbij, zodat het niks bijzonders was, maar waarom wordt het dan vermeld? En dat kan dus alleen maar zijn omdat het op een of andere wijze een specifieke betekenis krijgt. Nou, en dan was er een plaats waar hij gekruist was, in Hof. En in de Hof een nieuw graf, dus het was dezelfde locatie waar ook het kruis was en Golgotha. En dat was een nieuw graf. En aldaar legden zij Jezus onder voorbereiding der Joden. Dat wil zeggen op de vrijdag voordat de Sabbat zou aanbreken. Sabbat, die dan deel uitmaakte van de 7 dagen van Pasen, zodat het inderdaad was de voorbereiding van Pascha. Maar niet van de paasmaaltijd, maar van de zaterdag in de week van Pascha, om zo te zeggen. En dan volgt hoofdstuk 20, het hoofdstuk van de opstanding, op de eerste der week. Ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, Johannes dus. En zei tot hen, ze hebben de Heer weggenomen uit het graf en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. En toen gingen Petrus en Johannes een wedstrijd aan, wie het eerste was. Ze wachten niet op elkaar. En Petrus kwam het eerst tot het graf. We hadden niet anders verwacht. Herinnert u zich ook even dat Petrus Simon heette eigenlijk? En weer Simon de eerste dus, hè? Zoals altijd is Simon de eerste die deel krijgt aan de zegeningen van Jozef. Oké, dat is Genesis, maar dat, hier ook dus, hè? Nou. Want het graf was van Jozef enzovoort. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. Hier heet het kortweg de doeken. Nochtans ging hij niet naar binnen, het graf in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in een bijzonder in een andere plaats samengerold. Zodat die doeken nou toch een keer of drie hier achter elkaar genoemd worden. En nog apart daarvan, een zweetdoek heet dat. Want je moet er toch een naam aan geven. Maar daar heb ik het nou verder niet over. Want waar het me om gaat is inderdaad die doeken die daar liggen. En dan netjes, opgevouwen heet zoiets, netjes geordend enzovoorts. Nou ja, en daarmee hebben we die schriftplaatsen gehad. We krijgen in Handelingen krijgen we trouwens ook nog een keer hetzelfde begrip doeken. Alleen daar is het vertaald met een linnen. Want dat is het woord, hè, linnen. Het is altijd het woord voor linnen. Dan heet het een linnenlaken. Dat is in de droom van Petrus. Die daarna ook nog een keer weer verteld wordt. Dus het komt op twee verschillende locaties voor. Dat is dat zo'n linnenlaken zag nederdalen, zal ik maar zeggen. Met allerlei niet-koosjere zaken erin. Waarvan hij geacht werd te eten. Uit het linnen. Waardoor het kennelijk dan toch geheiligd was geworden. Maar toen maar. En we kennen het linnen trouwens ook nog. Voor de kruisiging. Nou, een dag eerder is dat. Dat zeggen de dag van de kruisiging. Waarbij een jongeling vluchtte. En zijn lijnwaad achter zich liet. Maar er wordt verder geen melding meer van gemaakt. Maar kijk, wat ons uitgebeeld wordt, is aan de ene kant een opgestane Christus. Dat is duidelijk. Dat is wat wij met Pasen gedenken. Dat is ook wat Pasen betekent. In het Engels heet zoiets spring. Daar komt het Engelse woord voor het voorjaar vanaf, spring. Maar dat is eigenlijk gewoon het woord voor Pesach, want Pesach betekent spring. Men heeft ervan gemaakt in evangelische traditie heeft men van Pesach gemaakt. Niet maar springen, maar overspringen. Dat wil zeggen voorbijgaan, overslaan. Zo van, want dan gaat bij de uittocht uit Egypte ging de engel des doods, de verderfengel, of hoe ze hem maar noemen, ging dan aan het huis voorbij als het bloed aan de deurpost zag. Maar ik denk dat het een understatement is van een begrip. Pesach, bovendien iets overspringen. in de zin van overslaan. Dat is een taalgebruik wat wij in Nederland wel kennen, maar niet eens in heel Nederland. Dat is tamelijk dialectisch. Maar toe maar. In andere talen weet ik het niet. Maar spring, dat is opspringt, openspringt, wegspringt, plotseling met kracht dus tot leven komt. Dat is wat spring, wat Pesach betekent. Het is niet maar voorbijgaan met betrekking tot de dood. Het is uitdrukkelijk nieuw leven. Een nieuw leven wat ontstond of wat gesymboliseerd werd in de uittocht uit Egypte. Niet in het voorbijgaan van de zogenaamde verderfengel. De tiende plaag, weet u nog, uit Egypte. Maar het komt tot uitdrukking in de maaltijd die men binnen had. En daarna gingen de deuren open en kwam het volk eruit. En wandelde de Heere na in de woestijn. Ik citeer maar een van de profeten in dit geval. Maar daar ontstaat nieuw leven. En daarna nog een keer bevestigd door de doortocht door de Schelfzee. Dat is het. Pesach is dus gewoon opspringen. In de zin van openspringen, in de zin van opstaan. En dat inderdaad met grote kracht. Dat is een kracht die je in deze tijd van het jaar langs alle kanten kunt bewonderen in de natuur. Het is onvoorstelbaar hoe het zaakje ontploft. Nou ja, in slow motion, maar niettemin maar toch van de ene dag op de andere allemaal. Hè. Het is geweldig. Dat is wat Pesach is, maar het is een beeld van opstanding. Niet is er leven na de dood, is dat als de dingen dood zijn, komen ze op composthoop en daarna wordt het mest. En dat is een ander woord voor shit, en er zijn nog een paar van die woorden voor. Is er leven na de dood? Ja, voor de mestkever. Leven na de dood. Het is niet voor niks dat ik dat noem, mestkever. Maar ik ga er niet verder op in. Maar de leven na de dood. Nee, de opstanding uit de dood. Het openspringen door een grote kracht. De kracht waarmee God alle dingen aan zich kan onderwerpen. Filippenzen 3 is het, geloof ik. De kracht waarmee wij onze lichamen zal veranderen. De beter nog, de uitnemende grootheid zijner kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand uit Efeze 2. Want door die kracht heeft hij ook ons mede levend gemaakt en mede gezet in de hemel. Over die kracht is het. En het is een kracht die inderdaad door het linnen wordt uitgebeeld, door het proces waarmee linnen gemaakt wordt. Maar wat het graf betreft, het graf is open. Er kon niet, er is niet voor niks melding van een grote, dikke steen die ervoor gerold was. En de vraag die de dames, de vrouwen heet dat, zich stelden, wie zal voor ons de... Want u weet dat sinds het boek Genesis vragen de vrouwen zich af wie dan die steen moet wegrollen. Nee, Genesis, van de put en zo. Dan moesten ze wachten tot die herders, andere herders langskwamen. Mannetjes, putters, heette die lui. Dat vind ik een mooi woord. En die moeten dan de steen wegrollen van de... Hoe heet zo'n ding? Zo'n put, zo'n waterput voor de schapen, zal ik maar zeggen. Wie zal het doen? En toen... Dat denk ik altijd een beetje laconiek en enigszins spottend. En toen keek Jacob eens om zich heen. En ik keek eens herwaarts en ik keek eens ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was. Toen... Ik misbruik nou andere Bijbeltesten. Rolde hij in zijn eentje. Dat moedersjong, weet u wel, Jacob, die huisman. Die rolde in zijn eentje die hele steen van die put af. Toen kwam er dat er dames bij waren. Dan werkt dat, hoe heet dat spul ook alweer, testosteron, dat werkt dan. En nog zo wat van die hormonen werken dan. En dan kon hij ineens die steen wegrollen. Maar waar het maar over gaat, is dat er met geweld gebeurt. Zie? Het was gebeurd. Wie dan? Hoe dan? Ja, nee, ze kwamen bij het graf en de steen was weggerold. En hoe het gebeurde staat er niet bij. Maar het is de kracht van de opstanding. Nog afgezien van dat rollen. hetzelfde woord is dat gebruikt wordt voor wedergeboorte. In het Hebreeuws. Rollen. Gilgal, weet u wel, Gilgal. Rollen. Ja, dat is al wedergeboorte. Nee, er wordt een grote kracht toegepast. De Heer is opgestaan. Maar men ziet hem niet, men krijgt hem niet te zien. Ik weet het, wij krijgen hem te zien. Dat, nou, wij niet, maar zij krijgen hem te zien bij specifieke gelegenheden. En ik weet niet hoe het in uw Bijbel is, maar bij mij staat er af en toe boven dan de eerste verschijning van Jezus, de tweede verschijning van Jezus. Men heeft dat in de kerkhistorie heeft men dat ook genummerd. De volgorde precies ben ik nooit uitgekomen, dus ik heb het ook maar zo gelaten. Ik weet het niet. Maar de verschijning. En we spreken over de verschijningen van de Heer. En dan moeten we nu zeggen, ja, maar hij verscheen dus aan zijn discipelen. Het punt is dat die hele term niet zou gebruikt zijn geworden als het niet inhield dat hij juist niet verscheen aan zijn discipelen. En dat zijn zogenaamde verschijningen waren bij hoge uitzondering. De reden daarvoor is ook makkelijker. Er moest een bewijs geformeerd worden voor zijn opstanding. Want als hij zou opstaan en alleen maar vertrekken en dat was het dan, dan heb je alleen bewijs dat zijn lichaam verdwenen is. En sterker nog, dan ontstaat zelfs nog een theorie van dat hij misschien helemaal niet dood was. Want als er geen lijk is, is het dan wel een moord? Nee, moet je eens navragen aan een jurist. Dan zit je met een probleem. Echt wel. En u weet toch hoe het gegaan is. Tot vandaag worden verhalen verteld dat hij niet dood was. Dat hij iets gekregen heeft op die stok met hyssop en met mirre of wat hij maar te drinken kreeg. Waardoor hij schijndood werd. Men weet ook precies welk chemisch brouwsel dat geweest is. Schijnt uit Os gekomen te zijn, maar dat doet er nou niet toe. Ik roep maar wat geks. Iets chemisch preparaat of biologisch preparaat of zoiets. Waardoor hij schijndood werd en dan ziet het eruit als. Nou ja. En. Ja, en dat hij daarna zijn toevlucht gezocht heeft met in Zuid-Frankrijk samen met zijn geliefde, met Maria Magdalena, en dat hij nog lang en gelukkig geleefd heeft in de Pyreneeën, waar iemand uit Urk, of was het van Urk, dat weet ik, nou ja, daar ga ik ook maar niet op in, nog een boek over geschreven heeft. Ik hoorde van de week dat hij er nog een gaat schrijven. Ik vind het wel grappig allemaal, eigenlijk. Want die verhalen zijn uitgebreid, hè? En dat die Magdalena daar in Zuid-Frankrijk gehuisd heeft, dat lijkt een duidelijke zaak. Maar men heeft een heel verhaal bij dat Jezus zelf daar dus gelezen en zelfs nageslacht zou verwekt hebben daar. En dat het nageslacht in onze dagen nog bestaat. Verzin ze maar. Maar de Heer is opgestaan. Heeft zich vertoond met vele gewisse kentekenen, met dank aan Handelingen 1, de eerste versen, waar dat zo staat. En in Handelingen 1 staat dan ook dat hij verdween, zichtbaar naar de hemel, zodat men tot vandaag denkt dat daar de Heer naar de hemel ging en dat was het dan. Dan moet ik u zeggen, dat is ook niet zo. Het was ook een teken. Want zijn hemelse positie had hij al. Maar het was een teken van, nu ben ik definitief weg. En het ging gepaard met de boodschap, die ook door minstens twee getuigen werd doorgegeven. Deze Jezus zal al zo wederkeren. En dat moet nog steeds gebeuren. Wij zien hem niet. Wij kennen alleen een leeg graf. En toch, zegt Hebreeën, wij zien Jezus, met eer en heerlijkheid gekroond. Nou ja, nadat hij de reinigmaking onder zonde teweeg gebracht heeft. Dat is Hebreeën 1 dan weer. En dan weer Hebreeën 2. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Die vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Nou ja. Maar wij kennen hem niet als de koning, hoewel we zien hem met eer en heerlijkheid gekroond. Maar wij kennen hem niet als de koning. Wij zien hem, voor zover je dat woord mag gebruiken. Maar het mag, want het staat in de Bijbel. Wij zien hem aan de rechterhand Gods, op de troon der genade. God heeft hem uitermate verhoogd en het is de troon van de hoge priester. En de kroon, voor zover wij de zin, is de kroon van de hoge priester. Men leest het na in Levitische inzettingen, want het heet wel degelijk een kroon. Ach, latere vertalingen hebben er een diadeem van gemaakt, want ze willen nu eenmaal onderscheid maken. Maar toe maar. Hoe dat ook zij, wat wij zien dus, zijn die doeken. Wij kennen de Heer als de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En het is de, nou ja, het is de praktische uitwerking van wat in zoveel tekenen die de Heer gedaan heeft, werd geïllustreerd. Bovendien moet ik erop wijzen dat dezezelfde dagen, waarover wij het nu hebben, dat wil zeggen vanaf de zogeheten intocht in Jeruzalem, toen de Heer en zijn discipelen naar Jeruzalem kwamen, dat vanaf die tijd de Heer een onderkomen had in Jeruzalem. Nou ja, officieel vanaf de donderdag dan. Maar het was een toebereide plaats, staat er. En daar hadden de Heer en zijn discipelen hun onderkomen, hun domicilie. Daar waren zij, daar verkeerden zij. Dat was hun thuishaven, hoe noem je zoiets. Ze waren geen kerk, anders was het kerkgebouw. Maar het was hun vergaderlokaal, moet je dan dus zeggen. Zijn sommige broeders blij mee, als ik dat zo zeg. Maar goed, maar dat was de opperzaal. Daar waren zij thuis. En daar verkeerden zij tot aan de dagen van Pinkster aan toe. Daarna weten we het niet precies meer. Maar in ieder geval tot en met Pinksteren, waar ze eendrachtelijk bijeen waren in de opperzaal, waar zij waren. Zo van, dat is hun thuis. Daar werd, dat was de locatie waar Judas eruit gestuurd was. Op donderdagavond. Op de avond van de paasviering, van de paasmaaltijd. Maar het was ook de locatie waar Matthias in Handelingen 1 de plaats van deze Judas inneemt. Heb je dat nog? Want hij wordt vervangen onder het motto: een ander nemen zijn opzienersambt. Hoe dan ook, ik kan niet op die details allemaal ingaan nu. Het gaat mij om het plaatje als zodanig. Er wordt uitgebeeld hoe het Joodse volk terzijde gesteld is, zal ik maar zeggen, gestruikeld is, gevallen is, en hoe die plaats wordt ingenomen door een ander volk dat wel degelijk zijn vruchten voortbrengt, en dat de hele situatie gezien moet worden tegen de achtergrond van die opperzaal. Dat wil zeggen, dat is niet op aardsniveau, maar één niveau hoger. Misschien wel twee, maar dat doet er nou niet toe. Dat hangt er vanaf hoeveel hemelen je telt, hè. Daarom heet het soms de derde hemel en heet het de derde zoldering. In een andere plaats. Maar goed, het was in ieder geval niet op de begane rondbaan opperzaal. En wij weten ook dat daar een tafel stond, want ze hadden daar een maaltijd met elkaar. Toch? En we weten ook dat daar de Heer na de maaltijd, staat er uitdrukkelijk, het brood nam en de wijn nam en het ronddeelde. Toch? En onder die omstandigheden ook iets uitreikte aan Judas, die daar hoogstpersoonlijk mee verlegen zat uiteraard. Omdat het de vervulling was van een psalm. Als je die psalm gekend heeft, dan moet hij een koppelsvuur gekregen hebben. Nee, ik geloof Psalm 41 het is of zo. Die de leidsman geweest is van degene die Jezus vingen. Er staat in de psalm die mijn brood at enzovoort. Nou ja, goed. Dat is dus in de opperzaal waar de Heer met zijn discipelen was, waarvan de Romeinse kerk tot vandaag zegt: het is de uitbeelding. Het plaatje is de uitbeelding van de eenheid van de kerk. En ik zeg altijd: ze hebben groot gelijk. Alleen zij bedoelen de Roomsen, maar dat bedoelen wij niet. Maar het is de eenheid van de gemeente als zodanig. Wij zitten aan de tafel des Heren. Nee, niet het Joodse volk. Er is wat anders voor in de plaats gekomen. Maar wij zitten aan de tafel des Heren. En hij brengt voort brood en wijn. Die wonderbare spijziging, want ik gooi het graag even door elkaar. Die wonderbare spijziging, die vindt nog steeds plaats. Ja, broeder, de tragiek is inderdaad. Ik hoop niet dat u me kwalijk neemt dat ik er toch altijd erbij zeg. Ik wil maar duidelijk zijn. Het tragiek van het verhaal is dat men systematisch alles wat gaat over het tegenwoordige werk van Christus wegverklaart naar het verleden. En het verleden komt nooit verder dan het kruis, lijden en dood. Vandaar dat men al vroeg in het christendom van brood en wijn beelden gemaakt heeft van lijden en dood. Je zegt gewoon, het is er een beeld van en dat is het dan. Niemand denkt erover na. Je zegt, kijk, ik pak hier een rode collectezak en dan zeg ik, ja, maar die is zwart. En dan zegt hij, oh, die is zwart, dan weet ik het, zwart. En dan vertelt hij buiten, we hadden een zwarte collectezak. Dat is een dom voorbeeld, maar wat moet ik dan? Toch? En je praat elkaar na, nee, dat is zwart. Ja, is altijd zo geweest, dat is jaren geleden al gezegd. En, zwart. En van brood en wijn, dat is een beeld van lijden en dood. Ja, maar dat is het niet hoor. Dat is het echt niet. Het is een beeld van leven. Het aanzitten aan de tafel des Heren is niet een uitbeelding van dat we deel hebben aan zijn dood. Dat was Judas, die werd daar weggestuurd. Om van de andere mensen maar niet te spreken. Zie? Wij zitten aan zijn tafel en wij leven daarvan. En de Joden hebben hun eigen tafel. Maar die tafel is geworden tot een strik en tot een val. Zegt Jesaja 28, profetisch. Het gaat over onze bedeling overigens. Ook die ga ik verder niet toelichten. Maar je moet wel die dingen bij elkaar zien te houden. Hoe dat dan zit. Wij zitten aan de tafel des Heren. En niet op het aardse niveau, maar in de opperzaal. Dat wil zeggen, in onze hemelse positie leven wij uit wat de Heer ons geeft. Uit de rijkdom van zijn genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons. We hebben niet maar te doen met een historisch feit van de opstanding van Christus. We hebben van doen met het actuele feit, niet meer historisch, maar het actuele feit van een levende Christus die dus iets doet. Die een werk doet, vandaag. Die 2000 jaar geleden, dat heeft hij gedaan waarvan hij zei, dit is volbracht. En dat schiet me meteen weer te binnen. Ik heb van de week weer een heel stuk gelezen over de kruiswoorden en over het begrip het is volbracht. En waarna de vraag is, wat is het? Dat wil zeggen, wat is het dan volbracht? En u voelt hem aankomen, dan krijg je 7 punten, hè? Wat er allemaal al volbracht is. En ze van, ja, jongens, verzin ze maar. Want ja, daarmee worden ook weer dingen die nu actueel zijn, geschoven naar het verleden en als voltooid, zodat je nou nog niet weet wat de Heer vandaag doet. Want hij heeft alles volbracht. Maar ik heb nog Johannes 20 nog voor me liggen. Ik hoef me 3 bladzijden terug te slaan. Daar lees ik in Johannes 17... Vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd. Dat is voltooid. Dat is volbracht. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Op de aarde. Wel te verstaan, want daar gaat het over. Zie? Johannes 17, vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Wat er volbracht was, is het werk dat de Heer hier op aarde zou doen. Maar het werk dat de Heer op aarde zou doen, was een voorbereidend werk. En het voorbereidend werk is volbracht. Maar daarna zou het echte werk beginnen. Ik probeer niks te bagatelliseren. Ik probeer te blijven bij wat de Bijbel erover zegt. Zie? Het recht maken van de paden van de wegen des Heren, of hoe dat maar heet, dat mag in Jesaja 40, en op andere plaatsen trouwens ook, is wat de Heer Jezus in zijn eerste komst gedaan heeft. En dat is volbracht. En daarna, nou ja, u weet hoe het gegaan is. Daarna heeft God hem opgewekt en daarna heeft hij tot zijn hemelse Vader gezegd: hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Want dat is toch de bedoeling. Sinds het begin des boeks is van mij geschreven. Enzovoort. En toen heeft die hemelse Vader tegen de opgewekte gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar van akte. En gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En die heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Dit is niet Hebreeën. Ja, het is wel Hebreeën. Maar het is geciteerd uit Efeze 1, de laatste verse. God heeft hem in die positie gegeven aan de gemeente tot hoofd. En volgens Hebreeën 2, de laatste verse, hij is geworden tot hoge priester van zijn volk. En dat volk zijn wij, zeggen de volgende verse inmiddels in Hebreeën hoofdstuk 3. De Heer doet vandaag een werk tot opbouw van zijn gemeente. Dat is begonnen in de opstanding van de Heer Jezus Christus op eerste paasdag, om het eens zo te zeggen. Want hij is hoofd en daarmee logischerwijze en noodzakelijk het begin. De eersteling, de eerstgeboren, de eerste van de gemeente. Daar begint gemeentelijke waarheid. Ja, dat klopt. Niet iedereen wist dat. Maar de Heer wel. Echt wel. Nou ja. In zijn opstanding. En sindsdien doet hij een werk. In ieder geval aan de gelovigen was de bedoeling. Nou ja, voor zover die dat toestaan, uiteraard. Want hij doet een werk aan ons dat hij zal voleindigen. Filippenzen 1, vers 6. Tot op de dag van Christus. Dat wil zeggen, oh, de zware term is: hij tuchtigt ons. Hij voedt ons op, is mooier. En nog mooier is de kortere versie: hij voedt ons. En hij voedt ons niet af, uiteraard. Hè. Hij voedt ons op, omdat wij mogen opwassen in de genade, in kennis en in geloof. En tot volwassenheid, tot volmaaktheid heet dat in de vertaling van de Staten. Dat wil zeggen, daar groeien wij tot op. En dat ter voorbereiding nog allemaal onderweg naar een erfenis die voor ons bewaart in de hemel. Dat is naar zijn eeuwig voornemen, zijn plan dat hij in de loop van de geschiedenis uitwerkt. En strikt genomen, het heeft van doen met eerst een voorbereidend werk. Dat wil zeggen dat de zonde veroordeeld moest worden in het vlees en in deze oude schepping enzovoort. Dat is tot een climax gekomen en voltooiing in de kruisiging van de Heer Jezus Christus, de dood erop volgende. En dat is dus wat hij riep. Dat is volbracht. En daarna krijgen we meteen van doen met linnen. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes melden alle vier het tamelijk onbenullige detail van ze wikkelden hem in linnen doeken. En dan staat er ook nog bij, zoals het bij de Joden gebruikelijk was. Dan moeten toch alle belletjes gaan rinkelen en lampjes gaan branden. Wat is hier aan de hand? En dan zoek je op wat linnen in de Bijbel betekent. En linnen, dat hoort bij de priester. Het is een uitbeelding van zijn priesterschap. Dat is waar het over gaat. En dat is wat wij nu nog steeds zien. Dus ik wacht nu nog op een fraai schilderij van een geopend graf. Lege tombe met opgevouwen doeken netjes op orde gebracht enzovoorts. De linnen doeken. En als het nou weer kerstfeest wordt, dan onverhoeds kan dat gebeuren natuurlijk. En we hebben het weer, ze wikkelden hem in doeken en legden hem in een kribbe. Dan zijn we meteen enige tientallen jaren verder bij zijn wedergeboorte, noem ik dat. Bij zijn opstanding uit de dood, waar hij ons bedient met het brood des levens.